even heeft een boek geschreven.
Oh ja, dat was natuurlijk. En bromvliegeffect en kleine dingen die een grote verandering maken. Past precies in ons ding. Ja, als jij weet waar we naartoe moeten, dan gaan we er iets moois van maken.
Hallo, dit is niks anders dan de leukste podcast over marketingpsychologie. En ik ben Christ Kolen en naast mij zit Judith Meinders van Outcast Media. En deze podcast is een soort mini masterclass van ons voor jou over marketingpsychologie. En elke maand nemen wij een specifiek thema onder de loep.
Wij gaan voor je op pad om experts aan de tand te voelen en inzichten op te doen. Die jou een streepje voorgeven om het beste werk te maken. Dus pak een kop koffie, laat de hond uit, rij naar je werk of zit gewoon in je badkuip. Doe wat je moet doen en luister lekker mee.
Yes, let's go!
Dus we zijn op weg naar Eva, maar ik voel me dus eigenlijk een beetje schuldig.
Vertel.
Nou, zij heeft dat boek natuurlijk geschreven, niet alleen, maar samen met Tim den Heijer. En Tim is er niet bij.
Dat klopt.
Kunnen wij dat eigenlijk wel maken?
Ik hoop het. Nee, volgens mij kan Eva heel goed voor Tim garant staan.
En het ding is ook, ik heb net natuurlijk dat event over marketingpsychologie gedaan. En dan als je een beetje een evenwichtige afspiegeling wil, dan moet je echt wel je best doen om minder mannen. Minder mannen.
Minder mannen, daar ben ik sowieso voor. Ja, minder mannen.
Oké, dan Tim weet dat je aan je denken, maar we gaan toch even Eva interviewen vandaag.
Ja, dat is een mooie ambitie. We lopen hier door een soort bloementuin. Ik zie zelfs vlinders hier recht achter het station. Misschien moeten we even kijken waar we heen moeten. Ja,
het pand waar Eva haar kantoor heeft is een groot, wat ouder kantoorpand dat 4 ingangen blijkt te hebben aan meerdere straten. Een soort roulette of je bij de juiste deur staat.
Hi Eva, met Judith. Wij staan langs de grotere weg. Het Lodge Hotel is hier tegenover.
We blijken de verkeerde te hebben. Binnen kun je nog goed indenken hoe vroeger de medewerkers van de postkamer met een karretje over de tapijtgangen reden. Het pand wordt nu gebruikt door verschillende kleinere bedrijven en ondernemers. De geur van lekker eten komt ons tegemoet. Eva legt uit dat ze altijd samen lekker koken.
Wij zijn hier in het kantoor van Eva. We zijn nou even, Eva is even koffie aan het halen. Eva aan het
rondsnuffelen. Ja.
En ik zit hier naar de boekenkast. En daar staat iets geks. Wat is dit?
Dit is een potje. Snel werkende extra krachtige placebo pillen.
Ja, ik zie hier allemaal boeken en zo. Maar dit potje vind ik toch wel iets gek. Eva.
Hey.
Wat is dit?
Jullie hebben mijn placebo-potje genomen.
Wat is het?
Ja, dat was een cadeautje van Tim, mijn co-auteur. En die had dit, dus een potje met placebo-pepermuntjes, met een groot brein erop en zo. Dat deelde die uit aan vrienden en kennissen.
Daar word je heel slim van.
Contacten, ja, daar word je verschrikkelijk slim van.
Jammer dat die leeg is voor ons.
Nou, laten we beginnen aan de podcast zo. Dames en heren, van harte welkom. Dit is de leukste podcast over marketingpsychologie. Mijn naam is Christ Kolen en ik zit hier met co-host Judith Meinders.
Hallo.
En vandaag, Judith, interviewen wij niemand minder dan dokter Eva van den Broek. Zij zit hier mij nou aan te kijken, maar ik ga jullie luisteraars even Eva voorstellen. Ze is gedragseconoom en oprichter van Stichting Behavioral Insights. Ze studeerde kunstmatige intelligentie en is gepromoveerd in gedragseconomie. Ze heeft een deeltijdaanstelling bij de Universiteit van Utrecht en ze helpt organisaties betere gedragsprikkels te ontwerpen, zodat consumenten duurzamere keuzes maken. Haar ambitie? Beleidsmaatregelen net zo grondig in het wild testen als een nieuwe chipsmaak. Dat vond ik sowieso al een hele mooie. En ze schreef ook nog met Tim den Heijer het boek Het Bromvliegeffect, Het Bromvliegeffect Junior, over hoe schijnbaar kleine dingen ongemerkt grote invloed op ons gedrag uitoefenen. En wat ook nog leuk is, is dat er een nieuw boek uitkomt, De Bromvliegmethode. Gaan we het ook zeker dadelijk over hebben, over hoe je dit allemaal zelf toepast. Eva, van harte welkom.
Jee, dankjewel.
Een hele intro. En jij hebt ook een hoop gedaan.
Ja, maar zo klinkt het erger dan het was, hè? Als je het zo vertelt. Ja.
Waar ik eigenlijk als eerste even benieuwd naar ben, is dat je begonnen bent met kunstmatige intelligentie.
Ja.
En nu toch eigenlijk gepromoveerd bent in gedragseconomie. Dat is ogenschijnlijk een switch van velden. Maar misschien denk jij daar anders over.
Ja, dat is het wel. Het zijn toch andere beestjes. Robots die leren voetballen en mensen die allemaal andere dingen doen. Maar het, ja, het lijkt wel op elkaar, want ze moeten allebei door de wereld bewegen en of beslissingen maken of gedrag vertonen.
Ja.
En ja, dat blijft en is mijn hobby.
Ja,
ja, nee, ik was gewoon heel erg geboeid door hoe je aan machines menselijke beslisregels kon uitleggen. Dus vertalen en inderdaad, wat kiezen ze en waarom en hoe redeneren ze. En toen ja, bleek eigenlijk, dat is dus echt 20 jaar geleden, nog langer. Nu vliegt het opeens het vakgebied. Maar toen we daarmee bezig waren, probeerden we dat eigenlijk echt vast te leggen in van die logische regels, van die als-dan dingen en zo. En dat werkt voor geen meter. Dus daardoor raakte ik eigenlijk gefascineerd door hoe mensen dan wel redeneren, als niet met dat soort als-dan regels.
Ja, want heb je dan nu niet af en toe inderdaad, want het vakgebied ontploft nu inderdaad. Mm. Heb je dan niet af en toe een beetje heimwee?
Nou, ik zie dus eigenlijk wel kansen voor de merge van die twee vakgebieden. Voor dus AI, kunstmatige intelligentie, in combinatie met juist al die gedragskennis. En dat is ook waar het heel hard aan het ontploffen is. Dus hè, hoe maak je een stukje fake news waar mensen wel met smaak op klikken? En dan kun je dat stukje fake news dus automatisch laten genereren. Maar dan nog moet je weten wat mensen lekker vinden.
Ja.
Dus er zit wel nog steeds, denk ik, verbinding tussen wat ik nu doe en wat ik toen leuk vond.
Oké, okay. Nou, dat is goed om te horen. je hebt met Tim het bromvliegeffect geschreven. Hoe kwam dat idee tot stand? Waarom vond je dat dit boek er moest komen? Neem ons even mee in de geschiedenis daarvan.
Oeh, ja. Ja, Tim en ik noem het altijd een gearrangeerd huwelijk. Dat klinkt veel minder liefhebbend dan het is. Want ja, ik liep al tijden met dit moeten meer mensen weten, dat gevoel. Tim ook. En Tim is, ja, hij is echt marketeer, strateeg. En wij kwamen onafhankelijk van elkaar bij een uitgever. En die zei, ja, volgens mij moeten jullie dit samen doen, joh.
Oh, wat
en
grappig.
Zo is het gekomen.
Heeft jullie gekoppeld aan elkaar voor die tijd?
Nee, het is echt gearrangeerd. Ja. Ik miste de sappige voorbeelden eigenlijk. Precies. En Tim noemt mij altijd, hij noemt zichzelf een beetje downplayerig, de candy en mij de beef. Of weet ik niet meer wat ik dan ben. Maar in elk geval alsof hij alleen maar het zoete is, zeg maar. Maar ja, de combi werkt gewoon heel erg leuk. Omdat ik voornamelijk op behoorlijk zware, heikele thema's werk voor ministeries, beleidsmakers. En hij, ja, we dikken dat ook een beetje aan, maar hij heeft natuurlijk ook voor alle kwaden van de aarde in de categorie biermerken en zo gewerkt.
Ja, ja, precies. Ja.
Ja, dus we spelen daar een beetje mee, zeg maar. Ja.
Want jouw werk richt zich best wel op het, hoe moet je het zeggen, het omzetten van beleid naar de mensen, hè? Dat er ook echt iets mee gebeurt. Zeg ik dat zo goed?
Ja, ja, dat is natuurlijk het doel van ieder stukje beleid of elke maatregel. En het doel van iedere organisatie eigenlijk, om mensen iets te laten doen. Dat zit niet alleen in het vak marketing. Dat zit ook als je, was een goed voorbeeld, een bibliotheek hebt of zo. Dus dat laatste stukje van wat gaan mensen dan in de praktijk precies anders doen, heeft nu heel veel meer nadruk gekregen de laatste 10 jaar, denk ik. Maar daarvoor was dat nog een behoorlijke, ja, buitenaards wil ik zeggen, maar in elk geval ver weg van wat er in mensen hun hoofden zat.
En wat zie je daar nu, ook al is er denk ik veel inderdaad meer belangstelling voor, wat zie je nog vaak fout gaan als het gaat over beleid implementeren?
Er gaat heel veel beter. Maar dat klinkt als zo'n politiek antwoord. Wat er misgaat is vaak dat er bijvoorbeeld wordt nagedacht over een kleine beleidsmaatregel. Zeg, je haalt de groente en fruit daarvan de extra hoeveelheid btw af. Dus van 21% naar 9%. Wat verandert dat dan in de supermarkt als mensen een appel in hun mandje stoppen? Als je dat heel sec economisch bekijkt, ja, niet zo gek veel. Want mensen kijken wel naar prijzen natuurlijk, maar dan kopen ze dus een klein beetje meer. Maar er verandert zoveel meer in de wereld daaromheen. Want als dat soort dingen goedkoper worden, komt er meer aanbod van. Doordat er meer aanbod komt, komt er ook meer bijvoorbeeld reclame over.
Want je krijgt verschillende merken en dat soort dingen. En daar wordt meer aandacht aan gegeven. En dan wordt er nog extra meer gekocht. Dus al dat soort bijeffecten die je niet ziet als je heel sec naar een maatregel kijkt, worden heel vaak nog over het hoofd gezien, denk ik. En dat geldt daar, maar dat geldt ook bij hoe zorg je dat mensen wel nadenken over de school waar ze hun kind naartoe sturen. Naar welke school? Of hoe zorg je dat als er zero-emissiezones om een stad heen in een stad worden gelegd, hoe zorg je dan dat mensen dat weten van tevoren, zodat ze een goede auto daarvoor kunnen aanschaffen? Dus vaak worden er wel maatregelen uitgedacht, maar nog niet over hoe komt dat dan bij mensen aan.
Maar hoe zou je kunnen zorgen dat mensen daarvan op de hoogte zijn? Of ja, haast niet te sturen, dat dat ook aandacht krijgt.
Ook wel, hè? Want je kunt ook denken aan, weet je wat, we gaan een leuke, hoe heet het, statiegeld op,
Blikjes,
nieuwe blikjes en flesjes doen, kleine flesjes. Ja, dan kan je je voorstellen natuurlijk dat nu denken wij met terugwerkende kracht van ja, maar jongens, natuurlijk gaan dan zwervers die bakken opentrekken. Maar ja, dat bedenken wij dus heel vaak met terugwerkende kracht. Dus met die hindsight. En dat is een van die grote menselijke eigenschappen. Dat we beter zijn in terugkijken en anderen op de vinger stikken dan in vooruitdenken wat onze acties voor consequenties hebben.
Ja.
Als je dat weet, kun je daar natuurlijk wel degelijk iets voor bedenken, namelijk samen met beleidsmakers een soort van pre-mortem uitvoeren. Gewoon doordenken. Stel, het is nu 2026. We zien de nieuwe situatie. Wat is er fout gegaan? Je weet dat het fout is gegaan. Je doet alsof in gedachten. Waar kan het allemaal aan liggen? En dan zijn mensen opeens supergoed. En juist ook ambtenaren, juristen, economen, mensen die hiervoor zijn opgeleid om eigenlijk risico's te zien, met terugwerkende kracht. Een
beetje Murphy's Law. Als het fout kan gaan, dan gaat het fout. En als je jezelf dwingt om met die mindset te kijken.
Ja, om als je jezelf inderdaad projecteert naar de toekomst en terugkijkt, dan kunnen we dit.
Ja. Ja. Maar ik leer je dan eigenlijk ook uit dat het bromvliegeffect twee kanten op kan gaan. Hè? Dus voor mij is het, ik denk, daar komt de titel natuurlijk ook vandaan, de vlieg in het urinoir, waar mannen dan op mikken. En dan heeft het bromvlieg heeft een positief effect. Maar eigenlijk zijn er dus ook allerlei dingen, ongemerkte bromvliegeffecten, waar we te weinig rekening mee houden. Dat is eigenlijk wat jij stelt.
Zeker, ja. Die zijn nog leuker om aan te wijzen.
Ja,
maar inderdaad, het zijn vaak zijn het kleine dingen die we niet heel erg bewust opmerken, die wel doorwerken op geaggregeerd niveau. Dus als iedereen dat een klein beetje meeneemt in zijn beslissing. Ja.
En hoe ga jij nou te werk als een ministerie komt met, wij zitten te denken aan deze maatregel en ze zijn zich ervan bewust van, oh ja, dat gaat wat verder dan SEC, die kleine maatregel als BTW of het statiegeld. Hoe nemen we ons dus mee in jouw proces?
Het leuke is dat het elke keer anders is. Dus het is soms in een gevangenis, kijk eens wat je kan doen aan de hoeveelheid afval. En soms welke van alle ingrepen waar we over na aan het denken zijn, biedt de meeste ruimte voor extra gedragsprikkels eigenlijk.
Mm-hmm.
En vaak is dat natuurlijk de onderliggende vraag, kun je dit niet met iets kleiners opleggen of regelen dan een belasting of nieuwe wetgeving of zo, kunnen we hier niet gewoon ergens iets in plaats van blauw-geel maken, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat lukt natuurlijk bijna nooit, want het zijn niet van dat soort mini-dingen.
Makkelijke oplossingen.
Precies. In de praktijk is vaak het moeilijkste om na te denken wat eigenlijk het doel is. Dus denk aan toen er corona heel hard heerste. Toen wilden we minder snelle verspreiding van dat virus. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Dan kun je allemaal verschillende locaties bedenken waar je dat wil, waar je de kans op besmetting wil verlagen bijvoorbeeld. Eentje daarvan zou een supermarkt kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dan kun je gaan nadenken, oké, wat doen die mensen in de supermarkt en hoe kun je zorgen dat ze er minder vaak naartoe gaan? Best moeilijk, want het is een gewoontegedrag. Dat zal elke marketeer herkennen.
Ja.
Mensen gaan nadat ze de kinderen naar school hebben gebracht, weet ik veel, nadat ze geluncht hebben, even naar de winkel. En ja, als je het zo concreet maakt, ik wil dat er in die en die winkel tussen dan en dan, namelijk het piekuur, minder mensen komen, dan heb je eigenlijk pas iets concreets waar je met gedrag en gedragswetenschappelijke kennis wat mee kan. Dus dat afpellen van het beleidsissue naar is dit nou een gedragsdingetje waar we iets of een gedragsprobleem
een enorme stap.
Ja. Is een beest van een stap. Eentje waarvoor het is een.
Het vraagt om heel veel kritisch doorvragen, denk ik, tot de kern te komen.
Ja, het is heel leuk, want het is echt een kunst om het van beleid naar wetenschap te brengen. En dan moet je dus nog naar die implementatie van, waar kan je inschuiven? Want dan moet je nadenken, wat vindt een supermarkt nog wel oké om hier aan mee te werken, zonder dat hij of zij de mensen afschrikt en ze naar de andere supermarkt gaan.
Ja.
Dus je moet ook kennis hebben van het hele toepassingsveld, van hoe supermarkten eigenlijk hun bedrijfsvoering doen.
Ja, dus ook weer een hele nieuwe wereld van praktijk die je moet kennen eigenlijk op dat moment.
Ja.
En al daarbij effecten die dan misschien ongewenst zijn.
Ja, daar helpt dan moet ik ook niet de wetenschappelijke kennis voor overdrijven. Want dat is voor een heel groot deel ook gewoon, praktijk doordenken. Ja, het echte leven en een beetje ervaring daarin hebben. Dat kunnen heel veel van de beleidsmakers ook. En heel veel van die supermarktmensen met wie je dan gedwongen samenwerkt natuurlijk ook.
Ja, precies.
En, nou hadden wij het net al eventjes over dat het bromvliegeffect is er. Het bromvliegeffect junior is er. Maar de bromvliegmethode komt eraan. Vanaf eind oktober in de winkel, beste mensen. Nou ga je eigenlijk je secret sauce weggeven.
Ja, dat is een goed punt, hè? Ja. 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 Ja, maar met heel veel liefde. Want dit is wel het boek wat het dichtste ligt bij wat ik dagelijks doe, zeg maar. Hoe doe je dat nou, die kennis vertalen naar de praktijk?
Ja.
Ook
weer met Tim?
Ook weer keihard met Tim. Want als er iemand goede voorbeelden daarvan weet, dan is hij het. Hij kan precies die vertaling naar de praktijk maken. Waar ik nog heel vaak zoek naar, maar hoe laten we dat dan zien aan mensen? Weet hij gewoon heel erg veel van manieren van campagne voeren, gedragsmechanismes omzetten in iets slims wat iedereen te zien of te horen krijgt.
Ik wil nou ook weer tegen onze luisteraars zeggen, niemand kan zonder een goede marketeer.
Ja, strategisch marketeer. Ja, nee, keihard. Ja. Ja.
Op welk punt hadden jullie een beetje bedacht, dit is eigenlijk wel, dit boek moet er komen. En hoe zijn jullie toen te werk gegaan?
Nou, wij hebben eigenlijk, dat heeft vast iedere auteur als hij zo'n eerste boek /kind maakt. Dat eerste boek, dat bromvliegeffect, daar wilden we alles in hebben. Dat was echt schrappen. Toen hadden mensen dat en kregen wij heel vaak de vraag, maar dit zijn dus alleen maar principes. Hoe kies je nou welke gaat werken? Dus inderdaad, die secret sauce, waar is hij? Ook omdat zowel Tim als ik vaak workshops geven voor bedrijven. En dan ging het dus heel vaak om hoe krijg je dan een bepaalde doelgroep zover dat hij iets gaat doen als je dat gedragsding te pakken hebt. En de vraag, stel nou dat wij een aantal mensen hebben die dit leuk vinden, die hier meer van afweten, hoe veranker je dit in een organisatie? Want er zijn heel veel organisaties die hier een beetje mee aan het werk zijn. Zo nu en dan een projectje op deze manier aanpakken of een campagne briefing op die manier uitschrijven.
En dan zakt het weer weg.
Dus deel van het boek is ook heel nadrukkelijk. Hoe zorg je dat die hele organisatie op deze eigenlijk gedragslens gaat mikken en daarmee gaat kijken naar wat ze doen.
Dus het is eigenlijk ook een antwoord op de lezers die hier vragen bij jullie hebben neergelegd.
Ja. Nee, dit was echt dat er vraag naar was.
Ja.
Volgens mij heb je hier de inhoudsopgave voor je. Kun je iets zeggen over hoe je het hebt opgebouwd?
Kun je vast een tipje van de sluier weggeven aan onze luisteraars?
Tease eventjes een beetje.
Een teaser. Ja, dan ga ik wel een teaser geven. Want zoals ik mijn secret sauce heb weggegeven in het boek, doen we dat ook in een podcast. We hebben al eerder een podcast over het bromvliegeffect gemaakt.
Dus die wil je noem even de naam van de podcast, het bromvliegeffect.
Ja, hij heet Bromvliegeffect 2, want never change a winning team. Maar deze gaat dus echt over die 7 stappen die we ook uitwerken in het boek.
Oké, dus dit is dan even de metatip. Je zit nu te luisteren naar een podcast, hartstikke waardevol, et cetera. Er is een podcast die nog meer waarde heeft, die heet het bromvliegeffect. Typ het in en je krijgt de 7 stappen van de bromvliegmethode. Beste luisteraar, geheime tip. Oké. Superleuk. Ja. En wat hoop je dat als mensen dat boek gelezen hebben en of de podcast geluisterd hebben, wat hoop je dan dat ze daaruit meenemen of wat ze anders gaan doen?
Ja, daar verschillen Tim en ik volgens mij nogal eens van mening. Ik hoop eigenlijk, en dat is ook wat ik bij dat kinderboek de hele tijd aan het vertellen was aan de schoolklasse die ik daarvoor mocht lesgeven. Ik hoop echt dat mensen beseffen dat de vrije wil eigenlijk maar een heel klein dingetje is wat niet zo heel veel effect heeft. Dus dat wij wel degelijk zelf heel goed na kunnen denken over wat we op lange termijn zouden willen. Maar de sprong van dat wat wij willen naar dat wat wij op dagelijkse basis doen is gewoon zo groot, dat intention-action gap voor de liefhebber. Ja, daar heb je heel veel stokken en wortels en dat soort dingen bij nodig. En je kunt zelf je omgeving veranderen, maar degene die de grootste invloed heeft op jouw omgeving zijn, nou, voor die kinderen hun ouders, voor ons bedrijven en de overheid. Dus als we iets willen waarmaken wat we onszelf voornemen, is dat vaak toch de kant waar je op moet kijken. Bescherm jezelf tegen marketing die je niet wil hebben.
Mm-hmm. Ja, dit is ook een beetje de haat-liefde verhouding die Judith en ik volgens mij ook wel een beetje hebben met marketing. Van je weet dat de effecten groot zijn, dat je mensen kan beïnvloeden.
Ja.
Maar ja, beïnvloed je ze dan om meer blikjes Red Bull te kopen?
Ja, of gokreclames of wat je in de winkel allemaal voorgeschoten krijgt. Ja, zeker. Ja.
Dus,
nee, precies die spanning, die ethische dilemma's. Dat is ook iets waar we in dat boek zo lekker op losgaan.
Ja.
Want dat ligt natuurlijk heel anders voor de mensen voor wie ik werk dan voor de mensen voor wie Tim werkt vaak.
Ja.
Niet altijd, hè? Deels overlapt dat ook heel erg.
Ja. Maar ik vind dat dus ook nog wel, ook de ethiek vind ik wel leuk om ook nog even als laatste onderdeel een beetje aan te stippen. Omdat ik in eerste instantie, als je het dan hier zo over hebt, dan denk je, oh ja, je moet marketing eigenlijk alleen maar inzetten voor goede dingen. Even heel zwart-wit gesteld. Ik geef trainingen in copywriting.
Ja.
En ik heb een tijdje geleden iemand gehad en die werkte bij een gokbedrijf. Mm-hmm. Die zich ook actief richtte op jongeren. Ik had dat niet door, want de naam van dat bedrijf, die holding, dus die zat er gewoon ineens. En toen dacht ik wel, dit wil ik de volgende keer niet meer hebben. Dus toen heb ik een beetje een soort lijstje voor mezelf opgesteld. En bijvoorbeeld ook fossiele energie wilde ik ook niet.
Mm-hmm. Oh ja, ja.
Twee deelnemers vervolgens van Total. Oei. Toen heb ik die jongens gebeld en mijn dilemma uitgelegd. Toen zei ze, ja, snap wij heel goed. Maar wij werken aan de tak die werkt voor de infrastructuur voor elektrisch opladen en zo. Toen dacht ik, oké. Dan ben je eigenlijk aan het proberen zo'n concern intern op die.
Ja.
Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, er is best een groot grijs gebied. Want je kan zeggen, ik wil niet die industrieën, et cetera. Frisdrank vind ik ook zo'n dilemma. Er is niks mis met af en toe een glaasje frisdrank. Maar als je...
Ja, het is in basis niet goed. Niet gezond,
Dus ik ben eigenlijk benieuwd, hoe kijken jullie naar het ethische vraagstuk en met name dan het grijze gebied daarin? Dat is even geen makkelijke vraag, maar ik gooi hem toch
zeker
gewoon
geen makkelijke
vraag voor je voeten.
Ja, kijk, voor mij is het wel een heel makkelijke vraag, want ik denk na over algemeen belang en werk daar vandaan. Dus ik zeg soms zelfs tegen opdrachtgevers vanuit de overheid, jongens, volgens mij is dit niet een... Dit is wel een goed doel, maar volgens mij niet een zinvolle manier van mijn kennis inzetten. Dus doe maar iets anders of zo. Of nee, dankjewel, deze gaan we niet doen.
Ja.
Voor Tim ligt dat weer heel anders. En eigenlijk wat wij tegenkomen vaak, als we daar het samen over hebben, is een heel ander dilemma. Niet zozeer voor wie werk je wel, voor wie werk je niet, als wel. Wij zien heel vaak dat juist, hoe zeg ik dat, betere doelen in de categorie bibliotheken, NGO's en overheden heel huiverig zijn om met dit soort inzichten aan de slag te gaan. Om te denken als een marketeer.
Ja, dat ze het een beetje vies vinden, zeg maar.
Ja, dus als je met onderwijs of met... we proberen nu bijvoorbeeld om laaggeletterden naar de bibliotheek te krijgen. Dat is natuurlijk alsof je... Ja, wat is daar een goed voorbeeld? Een alcoholist naar een... Nee.
Sapjes, maar het is gewoon een enorme tegenstelling.
Het is vreselijk moeilijk als opdracht aan zich. Maar we merken dan ook dat mensen die bij bibliotheken werken eigenlijk het een beetje onheus vinden bijna om iemand te verleiden met technieken waarin je niet helemaal meteen hardop roept. Hallo, wij komen hier boeken verkopen. Want dat is in feite wat je, of cursussen of anderszins. Dus we zien heel veel afhoudendheid juist bij de betere doelen om dit soort bewezen werkende principes in te zetten. En veel meer vraag inderdaad bij de commerciële kant.
Cowboys.
Ja, en hoe je daarin stuurt is best nog ingewikkeld. Ja. Ik dus vooral door aan te moedigen aan de andere kant.
Ja. Betekent ook dat wij een schone taak hebben bij de promotie van deze podcast. Ja. Ik kijk nou Judith even aan. Dat wij actief gaan oproepen naar mensen die met, hoe noemde je het net, doelen in algemeen belang. Dat die mensen eigenlijk daar eens toch heel voorzichtig met een teen in het water.
Dus even daar, kennis moeten maken. Ja.
Het is ook wel invoelbaar ergens. Hè? Want als je een echt goed doel hebt, dan wil je eigenlijk dat mensen om de juiste reden voor dat doel kiezen.
Ja, nee, en het is ook als je nagaat dat je dus eigenlijk niet, je hebt geen vrije wil bijna. Waarom zou je mensen daar dan niet bij helpen? Het is eigenlijk gek dat dat dan dus een soort van onprettig wordt ervaren.
Ja, nee, maar je voelt hem als je denkt aan bijvoorbeeld diversiteit. Dus mensen die in HR werken en die graag willen dat er meer diverse mensen komen solliciteren of worden gepromoot binnen hun bedrijf. Dan zeggen ze, ja, maar ik wil dat dat binnen mijn bedrijf gebeurt om de goede redenen. Dus ik wil dat iedereen ervan doordrongen is dat dit een goed idee is. En ook zichzelf daarvan, zich er helemaal van bewust is en zo. Ja. Terwijl we weten dat als je dat expliciet maakt, dat het eigenlijk de eerste tijd alleen maar langzamer en slechter gaat met die getallen. Ja. Je moet de principes en de werkwijzes veranderen, maar niet die mensen daar helemaal over doorzagen.
Ja,
dat kan ondersteunend zijn aan het veranderen, maar niet het enige.
Ja. Hetzelfde als ik ben 5 jaar marketingmanager geweest van een bedrijf in zonnepanelen.
Ja.
En dan wilden wij altijd de duurzame dingen promoten en dat mensen het vanuit die reden die zonnepanelen nemen. Maar 95% kiest vanwege de besparing. En dat heeft een soort mindset. Mm-hmm. Misschien ook nog wel. Ga je daar even aanvullen of corrigeren. Maar het heeft een soort interne mindset shifts gekost. Van oké, maar ons doel is dat die zonnepanelen er komen. En als mensen instappen vanuit de besparing, is dat ook oké. Want dan van daaruit heb je ook nog een bromvlieg effect. Dat ze ineens denken, oh, ik ben lid van de Groene Club. Ik ga misschien ook wel mijn afval scheiden.
Spillovers, ja hoor.
Dat soort dingen. Maar ook daar herken ik wel wat je zegt. Dat je dus in eerste instantie denkt, ja, maar ik wil niet de hele tijd die besparing roepen. Ik wil dat mensen zeggen, oh, CO2-reductie. Maar whatever works, als je doel goed is.
Whatever works. En als aanvulling inderdaad. Er zijn wel experimenten gedaan in Amerika waarbij ze, ik geloof deurhangers ophingen of zoiets.
De buren.
Precies.
Uiteindelijk is het effect. Het kudde gedaan.
Dat wat het meeste effect heeft, was wat de buren.
Net als de postcode loterij eigenlijk. Ja,
onderzoek van
loterij is een heel Cialdini.
Ja, inderdaad. Ja. Dat inderdaad, je buren doen dit of die besparen zoveel. En dan denk je ineens, oh ja, dat zijn de mensen waarmee ik mee identificeer.
Ja. Maar ik las ook nog iets interessants in jullie boek over goede doelen. Als mensen dat dan steunen met bijvoorbeeld een lintje dragen of een bandje of wat dan ook, dat soms juist een averechts effect heeft. Omdat ze dan denken, oh, ik doe toch al iets goed. Nou hoef ik niet ook nog geld bij te dragen.
Ja, dat is het vreselijke van dit soort gedragseffecten. Hè? Dat is, als je daar met een wetenschappelijke blik naar kijkt, dat het soms echt naar links of naar rechts kan uitslaan. En in dit geval kan je inderdaad die spillover effect hebben van, ik ben nu bij de Groene Club, dus zal ik ook wel mijn afval gaan scheiden? Of het kan de andere kant op werken, meer het moral licensing. Dat je denkt, ik heb al korter gedoucht, dan mag ik nu wel een stukje vlees eten vandaag.
Precies, en dat zijn ook die bijeffecten eigenlijk, die je dan net niet overziet.
En je ziet allebei de dingen voorkomen als het gaat om duurzaam gedrag inderdaad. Het gebeurt allebei.
Ja, en het is niet een vinger op te leggen van wanneer zou het één gebeuren en wanneer het ander?
Nou, je kan er wat een beetje, maar het zijn geen harde stelregels. Dus je moet het altijd in de praktijk uittesten.
Daar zit denk ik ook een heel belangrijk ding van het werk, om het te prototypen, testen en bij te sturen.
Ja, en het opschalen als je eindelijk iets gevonden hebt wat wel werkt. En dat is ook nog geen sinecure, want soms werken dingen alleen heel lokaal.
Ja,
dus
precies.
Het blijven testen en meten is denk ik
ook in de context waar je het doet. Ja.
Super interessant allemaal. Ik denk, we kunnen volgens mij nog de hele middag hierover praten.
Zeker.
Die tijd hebben we niet. Als luisteraar zou ik je willen adviseren om nu naar je boekhandel te gaan en het bromvliegeffect te kopen.
De proefvliegmethode,
nou,
jongens.
Dat is twee,
in bestelling.
Twee, dus dit kun je nu doen. En dan heb je die gelezen. En dan doe je gewoon, als het eenmaal eind oktober is geweest, doe je de bronvliegmethode erachteraan. Dan heb je eigenlijk alle informatie, casussen, et cetera. En in het tweede boek ga je er zelf mee aan de gang. En als je nou werkt bij een ministerie, overheid, je hebt geld over voor dingen die het maatschappelijke belang dienen, kan je Eva gewoon bellen. Eva, welke website moeten ze naartoe?
Naar www.behavioralinsights.nl. Dat is expres heel moeilijk om in te tikken, zodat ik alleen maar echt heel erg diep gevoelde...
Hele intelligente mensen. Ja.
Dus dit is eigenlijk wel niet zomaar gewoon even komen, hè? Want dan
krijg je moeite voor doen.
Veel te druk. Maar als je echt zegt, wij gaan niet zomaar, wij zijn niet op zoek naar trucjes, maar wij zijn into diepgaande dingen, dan moet je Eva bellen. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, het www.bronvliegeffect.nl werkt ook gewoon.
Oh ja, ja. Dat is ook goed. De bronvliegmethode is het nieuwe boek. Judith, wat vonden we ervan? Doen we gewoon even de live evaluatie met Eva erbij.
Ja, doen we gewoon ter plekke. Ja. Ik vond het heel interessant.
En ik denk ook dat we misschien nog eens een keer een podcast moeten maken met bijvoorbeeld doelen in het algemene belang. Heb ik nou even meegenomen. Wat zijn daar de barrières die Eva net al genoemd heeft en welke specialisten kunnen daarin helpen? Dan gaan we gewoon één topic centraal stellen en bellen we Eva in en nog andere mensen.
Ja.
Dus, beste luisteraar, abonneer je op deze podcast, de leukste podcast over marketingpsychologie, gemaakt door Chris Kolen en Judith Meinders. Als je dingen wil doen met audio, bel Judith. Mij moet je gewoon überhaupt niet bellen. En als je deze podcast leuk vond, stuur ons even een berichtje. Zoek jullie het even op LinkedIn of mij. Vinden we leuk. Eva, heel erg bedankt. Wij gaan zeker Tim ook nog een keer spreken vanuit een andere context. En beste luisteraar, tot de volgende keer. Dit was de leukste podcast over marketingpsychologie. Mijn naam is Chris Kolen en ik maak deze podcast samen met Judith Meinders van Outcast Media. En iedere maand gaan wij op zoek naar de nieuwste inzichten op het gebied van marketingpsychologie. Tips, opmerkingen, alles is welkom. Laat het ons weten, want dat vinden wij leuk.
Yes, vond je deze informatie nuttig? Geef ons dan een review. En wil je meer horen? Abonneer je dan op onze show in je favoriete podcast app. Zo hoef jij niks te missen.